En daarna lezen we uit Jesaja 42, vers 1 tot en met vers 8. En Markus 10, vers 32 tot en met vers 34. Dus Jesaja 42, die eerste 8 versen. En Markus 10, vanaf vers 32.
Zie, mijn knecht, dien ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen vallen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek, die zal hij niet uitblussen. En met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gesteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die den volke dat daarop is, den adem geeft en een geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen en om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. En mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof dan gesneden beelden. Vervolgen we bij Markus 10 vanaf vers 32. En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalfde wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des mensen zal dan overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen en hem den heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan.
Jezus is op weg naar Jeruzalem om te gaan lijden, om te gaan sterven. En hij ontmoet op weg naar Jeruzalem een blinde te Jericho. We willen vanmorgen en volgende week bij gezondheid stilstaan bij het slot van Markus 10. Vanmorgen vers 46 tot en met vers 48. Zullen we die woorden lezen met elkaar. Markus 10, 46 tot en met 48. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: gij zonen Davids, ontferm u mijner. Tot zover. Thema voor de preek is: Jezus ontmoet de blinde Bartimaeus. Jezus ontmoet de blinde Bartimaeus. We letten op drie gedachten. We letten op wat Jezus doet, op wat Bartimaeus doet en op wat de menigte doet, Dus we letten op wat Jezus doet, wat Bartimeus doet en op wat de menigte doet. Gemeente, weet u waar de evangelist Marcus heel veel aandacht voor heeft? Voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het Bijbelboekje Marcus bestaat uit 16 hoofdstukken. Tot en met hoofdstuk 8 wordt het werk, het leven van Jezus beschreven in Galilea. Maar dan halverwege hoofdstuk 8 volgt Marcus Jezus op zijn lijdensweg. Dat is dus de helft van het boekje. De helft van dit evangelie is gewijd aan de laatste fase van Jezus' leven op aarde. En waar komen we Jezus vanmorgen tegen? Bij de stad Jericho. Jezus is in Jericho geweest. Daar heeft hij de Sabbat doorgebracht, daar heeft hij Zacchaeus ontmoet. Maar nu verlaat hij de stad Jericho om naar Jeruzalem te gaan, dat zo'n 25 kilometer verderop ligt. Daar in Jeruzalem, daar zal hij worden veroordeeld tot de kruisdood. En wat we vanmorgen lezen, dat vindt plaats in de laatste week van Jezus' leven op aarde. Kijk, zie je dat, jongens en meisjes? De Heer Jezus is niet alleen. Het is druk in Jericho en buiten Jericho. Waarom? Nou, het paasfeest is aanstaande. Dat betekent dat heel veel Joden uit verschillende streken van Israël op weg zijn naar Jeruzalem. En de stad Jericho ligt op een belangrijke route. De route naar Jeruzalem. Jericho is zeg maar een verzamelplaats voor heel veel pelgrims die op weg gaan naar Jeruzalem. Het is een plek waar ze overnachten, waar ze even op rust komen, om dan verder te trekken, die laatste kilometers af te leggen naar Jeruzalem. En Jezus bevindt zich ook tussen de feestgangers. En de mensen zijn blij dat hij in hun midden is. Want ja, ze hebben veel van hem gehoord, ze hebben grote verwachtingen straks. Het volgende hoofdstuk beschrijft dat, hè, wordt hij enthousiast onthaald in Jeruzalem. Hosanna wordt er geroepen. Hosanna, hij die komt in de naam des Heren, gezegend is hij. Goed, zover is het nog niet. Eerst moeten er nog wat kilometers afgelegd worden. En Jezus, hij verlaat de stad. En de mensen die volgen hem op de voet zijn in zijn buurt. En er is een opgewekte, blijde stemming. Er is een ontspannen sfeer in de groep. Eigenlijk is het, jongens en meisjes, 5 mei. En weet je wat wij vieren, waar wij aan terugdenken op 5 mei? Dat ons land bevrijd werd van de Duitsers die in de Tweede Wereldoorlog ons land hadden bezet. 5 mei is bevrijdingsdag. Na zoiets vieren de Joden ook met Pasen, werd er door de Joden teruggedacht aan het moment dat God hen bevrijd had uit het concentratiekamp Egypte. Dus ja, ze zijn blij. Ze gaan feest vieren. Ze gaan naar Jeruzalem. En nauwelijks is Jezus de poort van de stad Jericho uit. Of... Kijk, zie je dat? Daar zit iemand. Daar zit iemand langs de kant van de weg. Nee, hij zit er niet op een klapstoel om de voorbijgangers te groeten en aan te moedigen om vol te houden. Om die laatste kilometers in de benen te houden. Nee, hij zit daar omdat hij een bedelaar is. Marcus die noemt er maar 1. Maar er zitten er meer, net buiten de stadspoort. En ze houden hun hand op om een aalmoes te ontvangen. Marcus die geeft alle aandacht aan 1 bepaalde bedelaar. Bartimeus heet hij. Hij zit langs de kant van de weg en het is niet voor niets dat hij daar zit. Hij zit op een strategische plek. Hij zit op de route waar heel veel mensen langskomen die op weg zijn naar Jeruzalem om feest te gaan vieren. Dat is mooi meegenomen. Want juist bij het vieren van dit feest zijn de mensen extra gul, vrijgevig. Bij het feest dat ze gaan vieren, denken ze terug aan Gods ontferming lang geleden aan hen betoond. Toen hij hen bevrijdde uit Egypte, waar ze het zo moeilijk hadden. God nam het voor hen op. God zorgde voor hen. En ja, natuurlijk. Dan willen ze best op dit feest, als ze terugdenken aan Gods ontferming die zij hebben gekregen. Oh, dan willen ze best zich ook een beetje ontfermen over een bedelaar die dan langs de kant van de weg zit. Dan willen ze best een portemonnee trekken en die arme man wat toeschuiven. Want ja, arm is die. Hulpbehoevend is die. Want hij is blind. Hoe komt dat? Is Bartimeus blind geboren? Dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij blind is geworden. Want in vers 34 wordt een werkwoord gebruikt dat de betekenis in zich heeft dat hij weer opnieuw, dat hij weer ziende is geworden. Dat betekent dat hij in een eerdere levensfase kon zien. Maar blind is geworden. Misschien door een ongeluk. Misschien door een oogziekte. In ieder geval, Bartimeus is blind. En ja, dat kun je heel snel uitspreken. Hij is blind. Maar je kunt je eigenlijk nauwelijks indenken wat dat is als je gewoon, als je niet gewoon kunt zien. Moet je, jongens en meisjes, eens voorstellen dat je niks kunt zien. We waren afgelopen week in een grot in Limburg. En we gingen met een gids mee, die had lataantjes bij zich en een zaklamp. En op een gegeven moment deed hij alles even uit. En dan zei hij, moet je even denken dat er geen licht is. En dat je langs de wand moet lopen. Het is aardedonker, je kon helemaal niks zien. Moet je eens indenken dat je helemaal niks kunt zien. De mensen om je heen niet, je klasgenootjes niet. Dat je het gezicht van je moeder niet ziet. De glimlach niet ziet. Je ziet geen kleuren. Je ziet geen bloemen. Je ziet de vogels niet. Je ziet geen enkel dier. Je kunt niet naar een schermpje kijken. Je voelt de warmte van de zon wel op je hoofd, maar je kunt niet de zon zien. Je kunt niet een mooie zonsondergang zien. Je kunt niet genieten van een mooi schilderij. Van een prachtig landschap. Dat is er allemaal niet bij, dat ontgaat je allemaal. En zo leeft Bartimeus. Hij leeft altijd in het donker. En dat is voor hem toch nog weer anders dan voor mensen die vandaag blind zijn. Wij hebben in Nederland een stichting die heet de Stichting Bartimeus. Die blinde mensen wil helpen. Zo'n stichting was er in de tijd van Bartimeus nog niet. Kijk, in 2026... kun je in ons land geholpen worden, begeleid worden als je blind bent. Je kunt een blinde geleidehond krijgen. En er is een mogelijkheid om brailschrift te leren, zodat je toch nog dingen kunt lezen. En anders dan kan er misschien ook, als je een boek wil lezen, maar het niet kunt, ja, dan kun je ook een boek inspreken. En dan kun je het horen als je kunt luisteren. Maar al die voorzieningen die er vandaag zijn, had Bartimeus niet. Elke dag moest hij door anderen bij de hand worden genomen. En op zijn plek worden neergezet. Bartimeus die kon niet in zijn eigen levensbehoeften voorzien. En hij kreeg ook geen uitkering. Hij moest zijn hand ophouden. Hij moest bedelen. Hij was afhankelijk van wat andere mensen hem wilden geven. Hij kon zelf niet werken. Nou, zou je je dan niet eenzaam voelen? Denk eens even dat andere mannen naar hun werk gaan. Mannen van jouw leeftijd. En jij kunt niet naar je werk. En je hoort ze iedere dag voorbij komen. Als ze naar hun werk gaan. Zou je je dan niet bij momenten eenzaam voelen? Er komt nog iets bij. Als iemand in die tijd blind was. Dan zeiden de mensen. Ah ja, dat komt omdat jij vast iets ergs hebt gedaan. En als jij niet iets ergs hebt gedaan. Dan heeft jouw vader of moeder misschien wel iets ergs gedaan. En je bent gestraft met blindheid. Kijk, daar zit hij, de blinde Bartimeus, een arme, hulpbehoevende, afhankelijke, eenzame, blinde, bedelende man. En wat doet Jezus? Hij heeft oog voor deze man. Hij staat stil. Terwijl hij op weg is naar Jeruzalem om te gaan sterven, om te lijden. Hij staat stil om hem te helpen. Hij laat zich, terwijl hij op weg is naar Jeruzalem, omringen door blinde mensen. Bartimeus is er één van. Maar niet de enige. Er zijn meer blinde mensen om Jezus heen. Zie je ze ook? Kijk, Jezus is op weg naar Jeruzalem. Dat lazen we, de stad waar hij zal worden veroordeeld. Nog even, dan gaat hij de stad uit met die dwarsbalk van het kruis op zijn rug. Jezus die weet het allemaal, dat hij die straf moet gaan dragen over de zonde. En dat het vervloekte kruis hem wacht, dat hij er niet voor komt te staan, maar dat hij eraan komt te hangen. En je denkt, als je Jezus zo op weg ziet gaan naar Jeruzalem en al die mensen om hem heen ziet staan, die feesthoudende menigte zo met hem op ziet gaan naar Jeruzalem, dan denk je misschien wel, maar Jezus is niet alleen en Jezus is niet eenzaam. Nee, Jezus is niet alleen. En toch, het is voor hem een hele eenzame tocht naar Jeruzalem. Want wie van al die mensen om hem heen had nou echt in de gaten wat er aan de hand is? Wie heeft echt door, Jezus moet de vloekdood gaan sterven vanwege mijn zonde? Wie ziet dat? Er is een blinde Bartimeus in de buurt van Jezus. Er staan nog veel meer blinde mensen om Jezus heen. Ze hebben niet in de gaten wat er aan de hand is. Ze zien niet dat Jezus de Messias is. Ze willen het niet zien. Straks roepen ze heel hard naar het kruis met hem. Het is niet ondenkbeeldig dat er ook verschillende Joodse leidslieden onder de menigte aanwezig zijn. Weet je hoe Jezus hen noemt in Matteüs 23 en in Johannes 9? Hij noemt hen blinde leidslieden. En wat doet Jezus? Op weg naar Jeruzalem laat hij zich omringen door een blinde bedelaar. Door een groep blinde mensen. Nou zeg eens, is dat vanmorgen misschien ook zo? Want we zitten hier vanmorgen bij elkaar rondom het woord. En Calvijn heeft gezegd, als we bij elkaar komen en het woord valt open, dan gaat de Heer Jezus in de gedaante, in het kleed van zijn woord bij ons langs. Nou zeg eens, zie je wie er vanmorgen langskomt, wie Jezus is? Of zitten je ogen nog dicht voor hem? Je kunt je ogen open hebben vanmorgen. En dat ze toch dicht zitten. Omdat je geestelijk gezien nog blind bent. Kijk, zo worden wij geboren. Wij komen met dichte ogen ter wereld. Als geestelijk blinde mensen. Van huis uit zien we niks in Jezus. Kijk, jongens en meisjes, als er katjes geboren worden, dan zit de eerste week, de eerste twee weken de ogen dicht, hè, van een kat. Die gaan pas langzamerhand na een poosje open. Nou, wij worden ook met dichte ogen geboren. En onze ogen, dat is het verschil, gaan niet vanzelf open voor Jezus. Hoe komt dat? Dat ik en dat jij, dat wij van huis uit blind zijn voor Jezus. Dat heeft te maken met onze oren. Dat komt omdat we doof zijn. Onze ogen zitten dicht omdat onze oren dicht zitten. Ik ben blind voor Jezus als ik doof ben voor wat hij zegt. En dan denk ik hem niet nodig te hebben. Dan zie ik geen waarde in hem. Dan zoek ik mijn heil, mijn houvast ergens anders. Kijk, het is erg om te zeggen. Maar wij kunnen wennen aan die blindheid. We kunnen zo wennen aan onze blindheid dat we denken geen licht nodig te hebben. En ondertussen zitten we in het donker, in de duisternis. En als je in het donker zit, kun je dan jezelf goed beoordelen? Volgens de Bijbel niet. Zolang het licht der wereld ons niet van onze duisternis, van onze blindheid verlost, zijn we als blinden die oordelen over kleuren. Dan zeggen we, ja, dat is ook een mooie kleur, zeg. En dat dan schitterend. Wat een mooie tint is dat. Nou ja, je praat over dingen waar je geen verstand van hebt. En dat heb je niet door. Je denkt dat je de dingen wel goed ziet. En ondertussen moet Christus van ons zeggen wat hij tegen de Laodicenzen moest zeggen. Hij zei tegen hen: jullie hebben dat niet door. Maar ik zie dat jullie blind zijn. Jullie hebben ogenzalf nodig. En dat is wat ik ook nodig heb van huis uit. Hè? Ogenzalf heb ik nodig. Jezus heb ik nodig. De Heilige Geest heb ik nodig. De Heilige Geest die mijn oren opent, die mij het licht in de ogen geeft, zodat ik ga zien wie de Heer Jezus is en wie ik zelf ben. Die mij de oren opent, zodat ik ga horen, ga luisteren naar zijn stem, zodat ik ga zien, ik heb de hulp en de ontferming van de zaligmaker nodig. Ik heb Jezus nodig. Weet je wat de bekende dominee uit de 19e eeuw, de Engelse dominee Spurgeon, ergens schrijft? Hij zegt: wij zijn te vergelijken met iemand die wandelt over een pad, terwijl hij een blinddoek voor heeft. Je wandelt zo terwijl je eigenlijk niks ziet. En je wandelt over een pad waar de meest giftige bloedzuigers zijn. En die hechten zich aan je vast, zoals een riem zich om je middel hecht. En die bloedzuigers die komen op je pols en om je hand. Ja, die man die loopt daar zo en die is blind, die heeft een blinddoek voor. En die denkt: oh, ik heb een mooie gouden armband om. Wat heb ik toch een schitterende riem om. Ja, totdat die blinddoek van hem wordt afgehaald. En hij gaat zien waar hij loopt en die bloedzuigers ziet en het gevaar waarin hij verkeert. Ja, dan ga je het zien, hè? Als de blinddoek afgaat, als de ogen opengaan, dan ga je zien in wat voor gevaar je verkeert zonder Jezus. Zie je dat ook in? Dat is wat de Heilige Geest je wil laten zien. Daarom wordt Jezus omringd. Laat hij zich omringen. Ook vanmorgen, door blinde mensen. Hij wil zo graag dat je als een blinde bedelaar ook in een voorbereidingsweek je lege hand opent voor hem. Hij wil je zo graag het licht in de ogen geven. Hij wil zo graag licht geven over zijn lijdensweg. Zodat je gaat zien, echt gaat doorzien. Maar hij moet die weg gaan vanwege mijn zonde. Hij moet zijn leven gaan geven, zijn bloed gaan storten vanwege mijn zonde. Om ook mij te kunnen verzoenen met God. Want ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad was in Gods oog. En ja, ook als je al een poosje mag optrekken met de Heer Jezus, heb je het licht zo nodig. Want ook als je blind was en kunt zeggen vanmorgen: ik weet één ding, ik was blind, maar nu mag ik zien. Dan heb je de leiding en de zorg en de genade van God zo nodig, zijn Heilige Geest zo nodig. Want kijk eens, zie je dat? Tussen die feestgangers daar bij Jericho zie ik ook de discipelen staan. Ze staan heel dicht bij Jezus. Ze horen bij hem. Ze houden van hem. Hun ogen gingen voor hem open. Hun oren gingen voor hem open. Hun hart ging voor hem open. Maar ze zijn zo hardhorend. Zo bijziend. Jezus had zojuist tegen hen gezegd, we hebben dat gelezen met elkaar: wij gaan naar Jeruzalem. En onthoud het. Daar zal ik bespot worden, bespuugd, gegezeld. Daar zal ik vernederd worden, daar zal ik gedood worden. Maar ik zal ook weer opstaan uit de dood. Jezus had het gezegd, eenmaal, andermaal, nog een keer. Maar het drong niet echt tot hen door. Ze horen het wel, maar ook weer niet. Ze doorzien niet waarom dat Jezus naar Jeruzalem moet. De discipelen zien het niet scherp. Ze lijden aan geestelijke staar. Ze hebben nog zo'n verkeerd beeld. Zo'n verkeerd zicht op Jezus en op zijn weg. Straks verlaten ze hem allemaal. En het zou hoogmoed zijn als wij denken, als we Jezus lief hebben, dat wij wel alles weten. En dat wij wel alles goed zien. En daarom is het juist ook in een voorbereidingsweek zo belangrijk om te vragen, Heer, zend uw licht en uw waarheid mij neder. Jezus, die laat zich omringen door blinde mensen. Een blinde Bartimeus. Blinde menigte. Blinde discipelen. En wat doet Bartimeus dan? Dat is de tweede gedachte, wat Bartimeus doet. Nee, Bartimeus kan niet zien. Ah, hij kan wel horen. Hij hoort dat er een grote groep mensen aankomt. En dat is op zich niet verwonderlijk, want ja, hij zal hebben geweten, er is feest in Jeruzalem, er wordt feest gevierd in Jeruzalem, dus er gaan heel veel mensen naar Jeruzalem. Op zich is dat niet zo bijzonder, alleen dit keer is het anders. Heeft hij misschien flarden van een gesprek opgevangen? Heeft hij gehoord dat Jezus van Nazareth in aantocht is? Hij is in ieder geval op de hoogte dat de bekende Jezus uit Nazareth zich in een stoet bevindt. Maar als dat zo is, dan moet hij roepen. Dan moet hij hard roepen. Aan het Griekse woordje dat gebruikt wordt kun je zien dat hij het luidkeels doet. Jezus, Zoon van David, ontferm u over mij. Ja, maar wacht even. Hoe komt Bartimeus aan die tekst? De mensen zeggen het is Jezus uit Nazareth, maar Bartimeus zegt het is de Zoon van David. Ja, daar zeg je nou in. Wat maakt dat nou uit? Is dat nou echt zo'n groot verschil of je zegt Jezus uit Nazareth of ja, de Zoon van David? Ja, dat is een groot verschil. Want die woorden Zoon van David zijn bijzondere woorden. Weet je waarom? Omdat die uitdrukking, die titel Zoon van David in het Oude Testament de titel is voor de beloofde zaligmaker. Met die woorden Zoon van David, jongens en meisjes, wordt niet gezegd dat Jezus ja, letterlijk een Zoon van David is, maar wordt gezegd dat hij uit het geslacht van David komt. Dat hij de grote Davidszoon is, de redder, de zaligmaker, de beloofde Messias. Die zou toch komen uit het geslacht van David? Bartimeus die noemt Jezus dus Messias, zaligmaker, de van God gezondene. Hoe komt hij daarbij? Nou, dat kan niet anders. Bartimeus zal allerlei verhalen hebben gehoord over Jezus. Jezus die was in de omgeving een bekend persoon geworden. Een poosje geleden had hij een blind geborene genezen en had hij Lazarus uit de dood opgewekt. Dat was niet het enige wat hij had gedaan. En er werd verteld, weet je wat die Jezus uit Nazareth allemaal doet? Blinde mensen geeft hij het licht in de ogen en kreupelen die laat hij weer lopen. En doven laat hij weer horen. En misschien dat de blinden onderling wat tegen elkaar hebben gezegd, zou Jezus de Zoon van David zijn? Want het Oude Testament had gezegd, de grote Zoon van David, die brengt heling, genezing. We lazen met elkaar uit Jesaja 42. Daar valt het licht op die grote knecht van God. Op de Zoon van David, die komen zou. Wat zal die gaan doen? Jesaja zegt, riet wat geknakt is, gebogen is, dat gaat hij weer oprichten. Dat zal hij niet verbreken. En aan blinde mensen geeft hij het licht in de ogen. En ja, dat is nou net wat Jezus van Nazareth doet. Bartimeus, die gebruikt zijn kennis van de schrift beter dan veel andere Israëlieten. Voor hen is het duidelijk. Jezus uit Nazareth is de verwachte Messias, de grote beloofde Zoon van David. En daarom roept hij niet, Jezus uit Nazareth, help mij. Nee, roept hij, Zoon van David, ontfermt u zich over mij. In de grondtekst staat het trouwens in een andere volgorde. Er staat niet, daar staat niet Jezus, Zoon van David, maar er staat Zoon van David. Jezus, ontfermt u zich over mij. Dus alle nadruk valt op die Zoon van David. U bent de van God gezondene. U geeft aan blinden het licht in de ogen. En nu bent u op weg naar Jeruzalem als de zoon van David. En ik wil er zo graag bij zijn als u Jeruzalem intrekt. Ik wil het met eigen ogen zien. Ik wil meelopen en daarom ontfermt u zich over mij. Deze blinde man, of moet ik zeggen, deze man die zo scherp ziet, die belijdt Jezus als de van God gegeven zaligmaker. Beleidt u hem ook zo? Zie je er naar uit om hem zo aan de tafel volgende week te beleiden? Heere, u bent de zoon van David, de zondenuitdelger. Gezonden door de Vader, gezonden naar Bethlehem, gezonden naar Jeruzalem, ook voor mij. Ja, zeg je, hoe kun je hem op die manier beleiden? Nou, dat kan alleen als je geroepen hebt. Wanneer? Als de Heer Jezus voorbij gaat, het kleed van zijn woord. Als de verkondiging uitgaat, als u thuis de Bijbel openslaat. Wat hoor je dan? Dan hoor je dat er voor weglopers, die God zo op zijn liefdeshart hebben getrapt, die hem zo vernederd hebben, genade te krijgen is. Dan hoor je dat je uit het duister getrokken kunt worden naar Gods licht. Hebt u dat al niet heel vaak gehoord? Ging de Heer Jezus al niet keer op keer voorbij? Ging de Zoon des Mensen, de leidende Knecht des Heren, het Lam van God, de Christus de Schriften, aan u voorbij? We hebben veel meer dan Bartimeus gehoord over de Heer Jezus en daarom mag ik je vanmorgen toch wel een vraag stellen. Wat zie je in Jezus? Zag je iets van je verlorenheid en ellende buiten hem om? Kreeg hij waarde voor je? Kreeg je de Heer Jezus nodig? Nou, kan het niet anders of je ging roepen, smeken, wees mij genadig, ontfermt u over mij. Weet je wat kenmerkend is voor het geloofsleven? Dat je roept. Dat je roept tot God en dat je het anker van de hoop uitwerpt in de vaste grond van Jezus kruisverdiensten. Dat je het van hem verwacht. Dat je bedelt om genade, dat je bedelt om meer liefde. Dat je bedelt om heiligheid, dat je bedelt om meer vertrouwen op God. Om meer standvastigheid. Ja, jij zegt hier, dat is waar. En ik ben door de knieën gegaan voor hem. En ik heb mijn voeten gezet in zijn spoor. En ik heb hem meerdere keren beleden aan de tafel. Ik vierde vroeger avondmaal. Vroeger. Maar nu, het lukt me niet. Ik kan het niet. Is het donker geworden in je leven? Dor en droog misschien? Is het een worsteling? Ik hoor avondmaal te vieren, maar ik kan het niet. Wat moet ik doen? Nou, dat is heel eenvoudig. Net als Bartimeus. Roepen om ontferming. Je vraagt, wat moet ik doen? Niet bouwen op iets van jezelf. Maar het alleen verwachten van de grote zoon van David. Dat is bij hem komen. Niet als een rechthebbend mens, maar als een bedelaar. Als iemand die de hand ophoudt. Ja, en dat geldt ook jou, jij die twijfelt. En het gewoon niet weet, mag ik volgende week? Moet ik volgende week avondmaal vieren? De Heer komt vanmorgen langs, heel dichtbij. Hij loopt langs in het kleed van zijn woord. Waarom doet hij dat? Opdat je zult roepen. Ga mij niet voorbij, o heiland. Terwijl u anderen zegent. Zegent u ook mij. Kijk, misschien zit je hier en ben je blind. Geestelijk blind. Maar gebruik dan je tong, je mond, om te roepen tot de zaligmaker. Dat kun je toch wel? Kijk, Bartimeus is blind. Hij kan niet bij Jezus komen, maar juist daarom roept hij. Of doe je dat niet? Dan kwam de Heer Jezus al heel vaak voorbij. En weet je best het een en ander over de Heer Jezus. Maar je mond ging nog nooit echt open. En je hand ging ook nog nooit echt open om te bedelen. Mag ik je dan vanmorgen aansporen en ook waarschuwen om het alsnog te doen? Want kijk eens, waar Jezus loopt, zie je dat? Hij loopt van Jericho naar Jeruzalem. De laatste keer in Jericho is. En er komt een moment, en je weet niet wanneer, dat Jezus voor de laatste keer voorbij komt. En als je dan nooit geroepen hebt, dan blijf je zitten in het donker. Dan blijf je zitten in het eeuwig donker. En dat is niet nodig, want Jezus' hart loopt over van ontferming. Ook voor u en voor jou. Wie je ook bent en wat je verleden ook is, vertel hem wat je nodig hebt. En nee, dan hoef je niet een heel verhaal te houden. Je hoeft niet per se lang te bidden. Dat mag heel kort. Misschien is het wel zo, hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij. Hoe echter het gebed. Alsjeblieft, o God. Laat uw hart spreken. Laat uw innerlijk gevoel naar mij uitgaan. Ga mij niet voorbij. Erbarmt u zich over mij. Vindt u dit geen mooi gebed? Om zo mee te nemen de voorbereidingsweek in. Een gebed voor jezelf. Voor je man, je vrouw als je die mag hebben. Voor je vriend, je vriendin. Een gebed voor de gemeente. Voor heel de gemeente. Voor iedereen. Wat zal het zegenrijk zijn, gemeente, als we de voorbereidingsweek een week van gebed laten zijn. Jezus ontmoet een blinde man. En wat doet hij? Hij laat zich met hem in. Hij laat zich omringen door andere blinden. Wat doet Bartimeus? Hij beleidt Jezus als de Messias en roept om zijn ontferming. Wat doet de menigte? Nog kort onze laatste gedachte. Wat de menigte doet. Nou, wat verwacht je? Je verwacht dat er omstanders zijn, in ieder geval een paar, die naar Bartimeus toe gaan als ze hem horen roepen en dat ze hem bij de hand nemen en zeggen, kom, sta op, dan brengen wij je bij Jezus. Je verwacht dat iemand naar de Heer Jezus toe gaat en zijn hand misschien wel op de schouder van hem legt en zegt, kijk eens, daar is een blinde man, die heeft je hulp nodig. Hij roept om je, kom, ga naar hem toe. Maar niets van dat alles. De blinde bedelaar wordt als een stoorzender ervaren. En daarom wordt er tegen hem gezegd, joh, hou je mond toch. Zwijg. Hou je stil. Wie reageren zo? Wie zeggen dat? Zijn dat de fariseeën? Ergeren zij zich over die titel die Bartimeus gebruikt, zoon van David? En zijn ze bang dat misschien anderen ook in Jezus gaan geloven als de zoon van David? Zijn ze bang dat ze gaan geloven in de Messias? En proberen ze dat te voorkomen en zeggen ze daarom, joh man, hou je mond eens. Zijn het de fariseeën die dit zeggen? Of zijn het de Romeinse soldaten die dit zeggen? Want juist rond Pasen, rond het bevrijdingsfeest, zijn zij extra alert op mensen die uit zijn op een opstootje en denken, we moeten ons opnieuw bevrijden van de huidige bezetter. En wie kan dat beter doen dan hij die door de Joden verwacht wordt, de Messias, de zoon van David? Reageren misschien de Romeinse soldaten als door een wesp gestoken op wat Bartimeus roept. Sst, stil jij. Of zijn het de discipelen die het zeggen? Want Jezus had hen eerder verboden dat ze niet mochten bekendmaken dat Jezus de Christus was, de zoon van David. Joh, hou je mond toch, Bartimeus. Of moeten we gewoon denken aan de menigte, de omstanders, de feestvierende mensen. Bartimeus, hou je mond jij. We moeten door naar Jeruzalem om feest te vieren. We willen verder. We willen geen oponthoud. Denk je nou echt dat Jezus tijd neemt, tijd heeft voor jou? Nou ja, wat wel duidelijk is, de blinde bedelaar wordt omringd door omstanders, door mensen die hem niet verder helpen. Integendeel, ze willen hem bij Jezus vandaan houden met strenge woorden. Moet je even indenken, hè, wat dat voor Bartimeus geweest is. Dat is een beproeving voor hem geweest. Er is maar niet één iemand die tegen hem heeft gezegd, joh, hou je mond toch. Nee, vers 48 zegt, het zijn er velen. Velen bestraften hem. Maar hoe hard de mensen ook schreeuwen, hou je mond. Bartimeus gaat nog harder roepen. Dus de tegenstand van de menigte is voor hem brandstof om te volharden. En dat is wel opvallend. Want het was voor Bartimeus veel makkelijker geweest om dan maar zijn mond te houden. Dat wil de menigte. En misschien wil Jezus dat ook wel, want hij lijkt niet echt naar hem te luisteren. Maar Bartimeus roept des te harder. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Hij houdt aan, hij houdt vol, ondanks dat anderen hem ontmoedigen. Zoiets komt vaker voor. De menigte wil hier Bartimeus de mond snoeren, maar Bartimeus die gaat alsnog harder roepen. De menigte die hindert Zacchaeus, zodat hij Jezus niet kan zien. En Zacchaeus die klimt de boom in, want hij zal Jezus zien. De menigte vormt een obstakel voor die vier vrienden die hun vriend bij de Heer Jezus willen brengen. Ze kunnen er niet doorheen. Nou, dan gaan ze het dak op en dan zullen ze alsnog zorgen dat hij bij Jezus komt. Ze hielden vol. Ze zochten een weg naar Jezus, ondanks belemmeringen, blokkades, tegenstand. Hoor je dat? Want als u bij Jezus wil zijn, is de duivel er als de kippen bij. Juist ook in een week van voorbereiding. Om je bij Jezus vandaan te houden. Misschien wordt het wel door anderen tegen je gezegd. Jij? Wil jij avondmaal vieren? Maar als ik naar jouw omstandigheden kijk, dan zou ik het maar niet doen. Of ga je avondmaal vieren? Nou, dat zijn we niet zo gewend in onze familie. Of, ja, maar dat gaat zomaar niet. Of, nu nog? Nu nog? Terwijl je al 75 jaar bent en nog nooit avondmaal vierde. Ga je nu nog avondmaal vieren? Ja, anderen, hè, die kunnen je met strenge woorden bij Jezus vandaan houden. Ze kunnen een sta in de weg zijn naar Jezus toe. En je kunt erdoor in verwarring raken. En je kunt erdoor ontmoedigd raken. En je kunt denken, het is niet voor mij. En de Heer zal mij ook wel niet zien zitten. Maar als u last hebt van die bestrijdingen, let dan op Jezus. Want wat doet hij? Hij staat stil. Jezus stopt. Ook als de groep hem mee wil trekken. Hij stopt. Hij heeft oog voor die ene blinde bedelaar. Hij staat stil, omdat hij het roepen heeft gehoord. We hebben geen doven. We hebben geen blinde heiland. Hij hoort. En hij ziet ons. En hij is met innerlijke ontferming over ons bewogen. Laat hem dan, ook van de week, uw stem horen. Open je mond. En al wat u ontbreekt, schenkt hij zo je het smeekt. Mild en overvloedig. Houd aan. Grijp moed. Als je het van de Heere verwacht, zal je hart vrolijk leven. Amen.